Our dear brothers and sisters, we
Liefde broeders en zusters, we verwelkomen u op deze kerstmeditatie van het Eerste Presidium. We zijn zo dankbaar voor de gelegenheid om samen met u stil te staan bij de geboorte, het leven en de zending van onze heiland, Jezus Christus. President Thomas S. Monson, die vanavond presideert, heeft mij gevraagd deze kerstmeditatie te leiden. We brengen onze allerhartelijkste kerstgroeten over aan u. We heten het Eerste Presidium welkom, de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en de andere algemene autoriteiten en algemene presidiums van de hulporganisaties die vanavond aanwezig zijn. De muziek voor deze kerstmeditatie wordt verzorgd door het Mormons Tabernakelkoor en het Orchestra Temple Square onder leiding van Mac Wilberg en Ryan Murphy met Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Joy to the World. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door zuster Neil F. Marriott, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium.
Dear Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel, wij buigen deze avond aan het begin van deze kerstmeditatie ons hoofd en danken u voor het geschenk van uw volmaakte Zoon. Het vervult ons werkelijk met hoop nu we aan Hem, aan zijn leven en aan zijn verzoening voor ons denken. En we danken u voor dit grote geschenk. We zijn dankbaar dat we deze avond bijeen zijn om Hem te aanbidden. We bidden voor wie ons zullen toespreken of wie zingen of een instrument bespelen, dat hun getuigenis ons met geloof en liefde zal bezielen. We zijn dankbaar, Vader in de hemel, voor deze tijd van het jaar. Wilt u ons zegenen met meer geloof in onze heiland, die wij vanavond aanbidden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from
We kunnen zo meteen luisteren naar president Thomas S. Monson, onze geliefde profeet. Na de woorden van president Monson zingt het koor Christmas Bells Are Ringing. Daarna spreekt zuster Rosemary Wixom, algemeen jeugdwerkpresident, ons toe. Na haar woorden zingt het koor Away in a Manger. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der 70, waarna het koor Far, Far Away on Judea's Plain zingt.
MUZIEK
My beloved brothers and sisters,
mijn geliefde broeders en zusters, het is mij een waar genoegen om deze avond in uw gezelschap door te brengen, nu we in woord en zang de geboorte vieren van onze heiland en verlosser, de Heere Jezus Christus. Kerstmis is een heerlijke tijd van het jaar. Het is voor de meesten van ons ook een drukke tijd. Ik hoop en bid evenwel dat we niet zo jachtig in de weer zullen zijn, dat we de verkeerde dingen te veel nadruk krijgen en de eenvoudige vreugdes van het vieren van de geboorte van de heilige van Bethlehem aan ons voorbij gaan. De echte kerstvreugde ontdekken we niet door te rennen en te vliegen om nog meer gedaan te krijgen. We vinden echte kerstvreugde als onze aandacht tijdens dit jaargetijde naar de heiland uitgaat. Geboren in een stal, met een kribbe als wieg, is hij uit de hemel neergedaald om als sterveling op aarde te leven en Gods koninkrijk te vestigen. Zijn glorierijke evangelie heeft de levensbeschouwing van de mensheid veranderd. Hij heeft voor ons geleefd en is voor ons gestorven. Wat kunnen wij als blijk van dank aan hem geven? Ik vind de volgende woorden van de Engelse dichteres Christina Rossetta heel mooi. Wat kan ik hem geven, zo arm als ik ben? Was ik een herder, ik bracht hem een lam. Was ik een wijs man, ik legde mirre en goud apart. Maar wat kan ik hem geven? Ik schenk hem mijn hart. Onze kerstviering behoort een weerspiegeling te zijn van de liefde en mildheid die de heiland ons leerde. Geven, niet krijgen, brengt het kerstgevoel tot leven. Dan zijn we vriendelijker voor elkaar. We steken de helpende hand naar de minder bedeelden uit. Ons hart wordt zachter. We vergeven onze vijanden, denken aan onze vrienden en gehoorzamen God. Het kerstgevoel werpt zijn licht op het venster van onze ziel. We bekijken de drukke wereld met andere ogen en tonen meer belangstelling voor mensen dan voor cadeaus. Om het ware kerstgevoel te krijgen, hoeven we alleen de eerste lettergreep door het woord Christus te vervangen. Dan krijgen we het Christusgevoel. President David O. McKay heeft gezegd: waar geluk krijgt men alleen als men anderen gelukkig maakt. De praktische toepassing van de leer van de heiland. Je leven verliezen om het te vinden. Kortom, het kerstgevoel is het Christusgevoel dat ons hart met broederlijke liefde en vriendschap vervult en ons tot dienstbetoon aanspoort. Het is het gevoel van het evangelie van Jezus Christus dat, als we er gehoor aan geven, tot vrede op aarde zal leiden, omdat het in alle mensen een welbehagen inhoudt. Mogen wij geven zoals de heiland heeft gegeven. Van jezelf geven is een heilig geschenk. Wanneer wij geven, denken we aan alles wat de heiland heeft gegeven. Mogen wij naast de geschenken die uiteindelijk kapot gaan of stof verzamelen, ook geschenken geven die eeuwige waarde hebben. De wereld zou er veel beter uitzien als iedereen geschenken van begrip en mededogen, van hulpbetoon en vriendschap, van menslievendheid en hoffelijkheid zou geven. Nu de kerstsfeer ons omhult met al zijn glorie, mogen wij, zoals de wijzen, die ene heldere ster zoeken die ons in onze viering van Kerstmis zal leiden. Mogen we allen in de geest de reis naar Bethlehem aanvatten, met een teder en zorgzaam hart als ons geschenk aan de heiland. Broeders en zusters, mag ieder van ons een van vreugde vervulde kerst hebben. Dat is mijn hoop en mijn gebed in de heilige naam van Jezus Christus, onze heiland. Amen.
Thank you. Merry Christmas.
Vrolijk kerstfeest. Het is kersttijd en kinderen stellen hun hart open voor de betovering van het kerstfeest. We missen iets als we Kerstmis niet door de ogen van een kind zien. Want kinderen zien de lichtjes, ze horen de muziek en ze ruiken vol verwachting de geur van de kerstbomen en de zuurstokken. We zien hun roze wangetjes en neusjes tegen de ruit van winkels gedrukt, dromend van kerstochtend. En hun vingertjes tellen het aantal nachtjes slapen tot 25 december. Ouders tellen ook de dagen tot 25 december af. Zij dromen er bij het verzinnen en regelen van verrassingen voor hun kinderen van om klaar te zijn voor Kerstmis. In mijn jeugd naaide mijn moeder vaak een kerstverrassing voor mij en mijn tweelingzusje. Ze zette haar naaimachine dan in de slaapkamer en begon al een maand van tevoren aan het project en zorgde ervoor dat ze de slaapkamerdeur dicht hield. Als het bijna Kerstmis was, naaide ze tot laat in de avond. Als het naaiwerk bijna klaar was, afgezien van het passend maken voor ieder van ons en het markeren van de zoom, kwam ze met een plannetje om haar verrassing geheim te houden. En dat deed ze met een blinddoek. Moeder blinddoekte ons om de beurt, nam ons mee naar haar slaapkamer, trok het kledingstuk over ons hoofd terwijl we de blinddoek nog om hadden. Dat werkte prima, behalve die keer dat de telefoon in de andere kamer ging. Voordat ze de kamer verliet, zei ze: "Ik ben zo terug, heb het lef niet om te kijken." U vraagt zich misschien af, wat gebeurde er toen? Ik zal het u vertellen. Het was een rood fluwelen trui. En dan zal ik u nu vertellen in welk opzicht die vraag, wat gebeurde er toen, betrekking heeft op Kerstmis. Het gebeurde half december toen Amy Johnston, welpenleidster uit Gilbert in de Amerikaanse staat Arizona, een groep energieke 8-jarige jongens iets over de geboorte van Jezus wilde leren. Ze had de ingeving om de geplande scoutingactiviteit opzij te zetten en de eerste Kerstmis met haar welpen te bespreken. Ze liet de jongens in een kring om haar heen in de huiskamer zitten en las passages uit de schriften voor, terwijl ze platen liet zien om het heilige verhaal van Maria en Jozef te vertellen, van de herders, de ster en het kindje Jezus in de stal in Bethlehem. Ze las: "Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en desnachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David." Ze merkte, terwijl ze over de geboorte van Jezus vertelde, dat de jongens maar af en toe luisterden, maar dat één jongen, John, aan haar lippen hing. John was een drukke jongen, een jongen die bijna nooit stil zat, maar tijdens het verhaal luisterde hij aandachtig en vroeg vervolgens: "En wat gebeurde er toen?" Dus ze bleef de jongens over de jeugd van Jezus vertellen. Ze zei: Jezus was een jongen die heel erg op jullie leek. Hij rende en speelde graag, maar hij werd ook gesterkt in de geest. Ze vertelde hun dat Jezus nog maar 12 jaar was toen hij met zijn familie naar Jeruzalem reisde. Maria en Jozef waren op weg naar huis toen ze beseften dat hun zoon niet bij ze was. Ze keerden snel terug naar Jeruzalem en vonden Jezus in de tempel, in gesprek met geleerden en leraren die hem vragen stelden. En in de schriften staat dat alle mensen die hem hoorden verbaasd waren over zijn verstand en zijn antwoorden. Wat gebeurde er toen? Vroeg John. Amy vertelde het jongens over de bediening van Jezus Christus en dat hij met de geest van de Heer werd vervuld. We lezen in de Bijbel dat hij de armen in het evangelie onderwees, wonderen verrichtte, de blinden en de zieken genas en mensen uit de dood opwekte. Hij onderwees: heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten. John was duidelijk geboeid door het verhaal en wilde er meer over te weten komen. Dus hij vroeg nogmaals: en wat gebeurde er toen? Ze vertelde de jongens dat sommige mensen Jezus verwierpen en hem niet mochten. Ze maakten zelfs plannen om hem van het leven te beroven. Ze vertelde de welpjes over het laatste avondmaal, de hof van Gethsemane en de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Ze merkte dat al die verhalen nieuw waren voor John, die er graag meer van wilde horen. Ze had toen heel sterk de ingeving om te stoppen, iedere jongen bij naam te noemen en te zeggen: Jezus Christus is voor jou gestorven. John luisterde aandachtig toen ze iedere jongen persoonlijk aansprak. Toen keek ze hem aan en zei: John, Jezus Christus is voor jou gestorven. Hij keek haar aan en vroeg verbaasd: heeft hij dat voor mij gedaan? Amy vertelt: de geest was die dag sterk aanwezig in onze zitkamer toen een kleine jongen misschien wel voor het eerst de Heilige Geest voelde. Ze vervolgt: ik weet niet wat er in het verschiet ligt voor John, want zijn familie is sindsdien verhuisd. Maar ik bid dat de zaadjes die 2 weken voor Kerstmis gezaaid zijn in een welpenbijeenkomst zullen groeien en hem ooit het volle licht van het evangelie zullen geven. Als de kersttijd voorbij is, de kerstverlichting wordt weggehaald, de geur van kerstbomen vervliegt en er geen kerstmuziek meer op de radio is, zouden we, net als John, kunnen vragen: wat gebeurt er nu? De ademloze verwondering van het kerstfeest is nog maar het begin. Het kerstfeest herinnert ons eraan dat het kindje dat in Bethlehem is geboren ons leven zin heeft gegeven. En dat wat er nu gebeurt afhangt van onze acceptatie van onze heiland, Jezus Christus, en de wijze waarop wij hem volgen. Wij nodigen dagelijks zijn geest uit om ons te vergezellen. Wij zien licht in andere mensen. Wij horen de vreugde in kinderstemmen die hoop geven en ons vol verwachting naar de toekomst doen uitzien. Wij zoeken naar redenen om bijeen te komen, anderen erbij te betrekken, te dienen en op te beuren. En ondertussen leren we wat het eigenlijk inhoudt om onze heiland Jezus Christus te kennen. We tellen de dagen af tot de gebeurtenissen in ons leven waarbij we zijn invloed bewuster voelen. Bijvoorbeeld de geboorte van een baby, de doop van een kind, het afscheid van een zendeling of de voltrekking van een huwelijk in de tempel en de wekelijkse deelname aan het avondmaal. Wij zoeken hem door christelijk en kinderlijk geloof en we voelen zijn invloed. Wanneer gij niet wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Het plan dat onze Vader voor ons heeft bedacht is prachtig, dat wij door zijn Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, bij hem kunnen terugkeren en bij hem wonen en alles hebben wat de Vader heeft. Want dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag: wat gebeurt er nu? De Heiland heeft gezegd: en hij die mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft aan hem worden gegeven. Klaarstaan om hem te ontvangen geeft een hele nieuwe betekenis aan klaar zijn voor 25 december. John, waar je ook bent, De levende apostelen hebben gezegd: wij getuigen plechtig dat het leven van de heiland, waar de hele menselijke geschiedenis om draait, niet in Bethlehem is begonnen en ook niet op Golgotha is geëindigd. Hij is de eerstgeborene van de Vader, de enige geboren zoon in het vlees, de verlosser van de wereld. John, wat er verder gebeurt, is zijn geschenk aan ons. Het is waar. Hij heeft het voor jou gedaan. Van die magnifieke waarheid getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Vrolijk kerstfeest, geliefde broeders en zusters. Ik ben het eerste presidium dankbaar voor deze bijzondere kans om mijn gevoelens te verwoorden over deze heilige kersttijd en de geboorte van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ik krijg nooit genoeg van de kerstverhalen die begonnen met de geboorte van het kindje Jezus in Bethlehem in Judea. Ruim 700 jaar geleden, eerder, schreef Jesaja over deze gebeurtenis: zie, de jongvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven. Koning Benjamin profeteerde: en hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God, de Vader van hemel en aarde, de Schepper van aller dingen, vanaf het begin. En zijn moeder zal Maria heten. De profeet Nefi hoorde een stem die zei: morgen kom ik in de wereld. De volgende dag werd het kerstkind aan de andere kant van de wereld geboren. Zijn moeder Maria keek ongetwijfeld met ontzag naar haar pasgeboren zoontje, de enige geborene van de Vader in het vlees. Lucas schreef dat enkele herders de nacht in het veld doorbrachten in de heuvels rond Bethlehem in Judea. Dat waren geen doodgewone herders, maar rechtvaardige en heilige mannen die zouden getuigen van het kerstkind. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Beeld u dat tafereel in Judea inzien. De hemel was op deze unieke gebeurtenis door de pracht van een stralende ster en hemelse koren vervuld. De herders vertrokken haastig om het kindje in een kribbe te zien liggen. En vervolgens maakten ze bekend wat ze gezien hadden. Elk jaar met Kerstmis voegen wij ons getuigenis bij dat van de herders, dat Jezus Christus, de letterlijke Zoon van de levende God, op aarde is gekomen naar het zogenaamde Heilige Land. De herders benaderden de stal eerbiedig om de koning der koningen te aanbieden. Hoe gaan wij hem in deze kersttijd aanbieden? Door eindeloos te winkelen? Door druk in de weer te zijn en onze woning te versieren? Gaan we onze Heiland zo eren? Of gaan we verontruste zielen gemoedsrust brengen, lief zijn voor wie goddelijk hulp nodig heeft en God eer betuigen door zijn wil uit te voeren? Jezus zei het heel eenvoudig: kom en volg mij. Het evangelie van Jezus Christus, dat door de profeet Joseph Smith hersteld is, wordt door gelovigen over de hele wereld in praktijk gebracht. Ik heb met eigen ogen de ijver gezien van wie zijn heilige woord hebben aangenomen, zowel op de eilanden der zee als in het uitgestrekte Russische Rijk. Enkele van onze voorouders waren pioniers die naar Zion trokken. Een zekere vrouw, genaamd Hannah Last Cornaby, vestigde zich in Spanish Fork, Utah. In die moeilijke tijd werd Kerstmis soms gevierd door een waardevolle sinaasappel, een zelfgemaakt speelgoedje of zelfs een lappenpop te schenken. Maar niet altijd. Op 25 december 1856 schreef Hannah: het was kerstavond en mijn schatjes hingen met kinderlijk geloof hun kerstsok aan de muur en vroegen zich af of ze gevuld zouden worden. Met pijn in het hart, waar ik niets van liet merken, verzekerde ik hun dat ze niet vergeten zouden worden. En ze vielen met grote verwachtingen voor de volgende ochtend in slaap. Ik had geen korreltje suiker en wist niet wat ik moest beginnen. Maar ik kon ze niet teleurstellen. Ik herinnerde me dat ik nog wat pompoen had en bracht die aan de kook. Ik goot het kookvocht af en maakte er zoete stroop van door het enkele uren te laten sudderen. Ik voegde er wat kruiden aan toe en maakte peperkoekdeeg, dat ik in allerlei vormpjes sneed en in een pan bakte, want ik had geen oven, en ik stopte de figuurtjes in hun sokken. En ze waren er zo blij mee alsof het de allerduurste lekkernij was. Dit is het verhaal van een moeder die de hele nacht door werkte en zelfs geen oven had om het werk te vergemakkelijken. Toch was ze vastberaden om haar kinderen blij te maken, hun geloof te versterken en voor hun thuis te bevestigen: blijde dag, alles wel. Is dat niet de kerstboodschap? President Monson leert ons: we hebben onbeperkte kansen om ware geschenken te geven, maar het zijn wel kansen die voorbij gaan. We kunnen harten blij maken, vriendelijke woorden spreken, geschenken geven. Telkens als we in overeenstemming met de Heer handelen, door zijn wil te doen en onze naasten op te bouwen, getuigen we dat Hij leeft en ons lief heeft, wat onze materiële moeilijkheden ook zijn. De Schotse bekeerling John Menzies McFarlane is eveneens een prachtig voorbeeld uit de geschiedenis van de kerk. Hij werd samen met zijn broer en moeder, die weduwe was, lid van de kerk. Met zijn drieën reizen ze in 1852 naar Salt Lake City. Hij was toen 18 jaar oud. Door de jaren heen was hij opzichter, bouwvakker en zelfs rechter. Maar hij raakte bekend door zijn muziek. Hij richtte zijn eerste koor in Cedar City op en trad ermee op in het zuiden van Utah. Na een optreden in St. George spoorde ouderling Erastus Snow, een apostel, een leider van de kolonie, hem aan om met zijn gezin en muziek naar het zuiden van Utah te verhuizen. 1869 was een erg moeilijk jaar geweest. Daarom vroeg ouderling Snow broeder McFarlane om een kerstprogramma te organiseren dat de mensen zou opbeuren. Broeder McFarlane wilde een nieuw en innemend muzikaal stuk voor de voorstelling schrijven. Hoe hard hij ook probeerde te componeren, het wilde maar niet lukken. Hij bad keer op keer om inspiratie. Toen, op zekere nacht, maakte hij zijn vrouw wakker en riep hij uit: ik heb de woorden voor een lofzang en ik denk dat ik de muziek ervoor ook heb. Hij haastte zich naar hun kleine huisorgeltje en speelde de melodie die hij noteerde, terwijl zijn vrouw hem van licht voorzag met een stukje brandend flanel in een kom vet. De woorden en muziek kwamen als vanzelf. Ver van hier, in Judea schoon, hoorden de herders de jubeltoon. Ere zij God. Ere zij God. Ere zij God in de hoge. Vrede op aard is Godes wens. Welbehagen in de mens. Broeder McFarlane was nog nooit in Judea geweest en kon dus niet echt oordelen over de schoonheid ervan. Maar de geïnspireerde boodschap van zijn muziek vloeide uit zijn hart als een getuigenis van de geboorte van de Heiland in Bethlehem in Judea. Een begin dat de wereld voor eeuwig zou veranderen. Ik getuig dat onze eeuwige Vader leeft. Zijn plan van geluk is ieder van zijn kinderen door de eeuwen heen uitdrukkelijk tot zegen. Ik weet dat zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, het kindje dat in Bethlehem geboren werd, de Heiland en Verlosser van de wereld is. En dat onze dierbare president Thomas S. Monson in deze tijd als zijn profeet op aarde fungeert. Deze lofspraak klinkt me als waarheid in de oren. Ere zij God in de hoge, vrede op aard is Godes wens, welbehagen in de mens. In de naam van Jezus Christus, amen. We spreken onze waardering uit voor het Mormoons Tabernakelkoor en het Orchestra Temple Square voor de prachtige kerstmuziek die ze ten gehore hebben gebracht. We spreken ook onze dank uit voor de sprekers en danken allen die met hun bijdrage deze kerstmeditatie mogelijk hebben gemaakt. In deze prachtige kersttijd betuigen we ieder van u over de hele wereld onze liefde en dankbaarheid. Het is ons gebed dat u de gemoedsrust en hoop mag voelen die we door de verlossende liefde van onze Heiland Jezus Christus ontvangen. De slotspreker van deze kerstmeditatie is ouderling Russell M. Nelson van het Koren der Twaalf Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Silent Night. Op het teken van de dirigent zullen de aanwezigen met het koor het derde couplet van dit geliefde kerstlied zingen. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door broeder Randall L. Reed, tweede raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium.
Broeders en zusters, wat hebben we een fijne avond gehad. De muziek was subliem en de boodschappen hartverwarmend. Het kerstgevoel beroert onze ziel. Als ik aan kerstmis in het verleden denk, brengt dit herinneringen terug aan familie, geschenken en anderen liefdevol verrassen. Ze komen voort uit de ware reden voor kerstmis. Het alles overtreffende geschenk van onze hemelse Vader. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ons op de Heer en het eeuwige leven richten kan ons helpen. Niet alleen in de kersttijd, maar bij alle problemen van het sterfelijk leven. Onvolmaakte mensen delen de planeet Aarde met andere onvolmaakte mensen. We leven in een gevallen wereld die door een buitensporige schuldenlast, oorlogen, natuurrampen, ziekten en de dood wordt geplaagd. We krijgen allemaal met zorgen te maken. Een vader is misschien zijn baan kwijtgeraakt. Een jonge moeder heeft misschien te horen gekregen dat ze een ernstige ziekte heeft. Een zoon of dochter is misschien afgedwaald. Wat de oorzaak van onze zorgen ook is, ieder van ons verlangt naar innerlijke vrede. Mijn boodschap vanavond houdt verband met de enige bron van ware en blijvende vrede, Jezus de Christus, onze vredevorst. Hij droeg behalve deze titel nog andere titels, waartoe hij in het voorsterfelijk bestaan was geordend. Zijn Vader heeft hem tot de Heiland van de wereld gezalfd. Deze twee titels, Messias en Christus, gaven zijn taak als de gezalfde aan. Op aanwijzing van zijn Vader schiep Jezus deze en andere werelden. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Jezus was de beloofde Immanuel, de grote Ik Ben en Jehovah uit het Oude Testament. Hij is door de Vader gezonden om de verzoening tot stand te brengen. De daad die in de geschiedenis van de mensheid centraal staat. Vanwege zijn verzoening staat de onsterfelijkheid voor ieder mens vast en is het eeuwige leven een mogelijkheid voor hen die ervoor kiezen hem te volgen. Die doelen zijn het werk en de heerlijkheid van de Almachtige God. Als ons grote voorbeeld heeft Jezus ons geleerd hoe we moeten leven, liefhebben en leren. Hij leerde ons bidden, vergeven en volharden tot het einde. Hij leerde ons meer om anderen dan om onszelf te geven. Hij leerde ons barmhartigheid en vriendelijkheid, waarmee we door zijn macht een ware ommekeer in ons leven teweeg kunnen brengen. Hij leerde ons hoe we in ons hart en ons verstand vrede kunnen vinden. Op een dag zullen we voor hem staan, onze rechtvaardige rechter en barmhartige meester. Deze heilige taken van de Heer leiden ertoe dat wij Hem als onze persoonlijke en eeuwige vredevorst aanbidden. Wij loven Hem om het voorrecht dat wij als ouders, grootouders en onderwijzers van kinderen bezitten. De kersttijd is gekoesterde gezinstijd. Gezinstijd is heilige tijd. We kunnen onze kinderen helpen om zich tot de Heiland te wenden. Muziek kan ons daarbij helpen. Onze kinderen vinden het fijn om "Ik wil graag als Jezus worden" te zingen. Jezus heeft gezegd:
laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen.
Hij kan vrede brengen aan hen wiens leven door oorlog is verwoest. Als het gezinsleven door militaire dienstplicht wordt verstoord, draagt het gezin oorlogsherinneringen met zich mee. Mijn oorlogsherinneringen stammen uit de Koreaanse oorlog. De oorlogen in deze tijden worden met geavanceerdere middelen gevoerd. Maar zijn nog even ontwrichtend voor gezinnen. Zij die lijden kunnen zich tot de Heer wenden. Zijn boodschap van vrede op aarde en welbehagen onder de mensen geeft troost. Wie zich niet goed voelt, kan vrede krijgen. Van sommigen is het lichaam gewond. Andere mensen hebben geestelijke pijn, omdat zij dierbaren missen of ander emotioneel trauma hebben opgelopen. Broeders en zusters, uw ziel kan vrede vinden als u aan uw geloof in de vredevorst werkt.
Hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder u die lam zijn, of blind, of kreupel, of verminkt? Of die op enigerlei wijze lijdende zijn. Brengt hen hierheen en ik zal hen genezen. Ik zie dat uw geloof voor mij voldoende is, dat ik u genees.
Wie lijdt, kan vrede krijgen. Of verdriet nu komt door een vergissing of een zonde, de Heer vereist uitsluitend ware bekering. De schriften smeken ons, schuw de begeerten der jeugd en roep de Heere aan uit een rein hart. Dat dan kan zijn balsem in Gilead zelfs een ziel die ziek is van zonde genezen. Denk eens aan de verandering die in John Newton plaatsvond, die in 1725 in Londen was geboren. Hij bekeerde zich van zijn zondige leven als slavenhandelaar en werd predikant in de Anglicaanse kerk. Na die grote verandering van hart schreef John de tekst van de lofzang Amazing Grace. Geweldige genade, hoe zoet is het geluid dat een zondaar als mij redde. Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien.
Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
Wie zwaar belast is, kan vrede krijgen.
Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Wie rouwt kan vrede krijgen. De Heer heeft gezegd:
zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Wanneer iemand die ons dierbaar is heen gaat, dan kunnen we door de influisteringen van de Geest met vrede van de Heer vervuld worden.
Het zal geschieden dat zij die in mij sterven de dood niet zullen smaken, want die zal zoet voor hen zijn. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.
Ieder die de vredevorst oprecht zoekt, kan vrede krijgen. Het is zijn heerlijke boodschap van redding die onze zendelingen aan de hele wereld brengen. Zij verkondigen het evangelie van Jezus Christus zoals hij dat door de profeet Joseph Smith heeft teruggebracht. Zendelingen brengen deze woorden van de Heer die levens veranderen.
Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Ieder die besluit de weg van de meeste te bewandelen, kan vrede krijgen. Zijn uitnodiging luidt heel kort:
kom, volg mij.
We zingen de vredevorst lof toe, want hij zal wederkomen. Dan zal de heerlijkheid des Heren zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien. Hij, de millenniaanse Messias, zal als koning der koningen en Heer der Heren regeren. Door Jezus Christus te volgen, worden wij tot Hem en onze Hemelse Vader teruggeleid om bij hen en ons gezin te wonen. Door alle problemen van het sterfelijk leven te doorstaan, mits we getrouw aan onze verbonden blijven, mits we tot het einde toe volharden, komen wij in aanmerking voor de grootste van Gods gaven, het eeuwige leven. In zijn heilige tegenwoordigheid kan ons gezin voor altijd bijeen zijn. God zegene u, geliefde broeders en zusters. Mogen u en al uw dierbaren een heel vrolijk kerstfeest hebben. En mogen u en uw dierbaren altijd de zegeningen van de Heer, onze vredevorst, genieten. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar voor de geest die we vanavond gevoeld hebben bij het herdenken van de geboorte van uw zoon door de prachtige muziek en boodschappen van vreugde en liefde van onze geïnspireerde leiders. We hebben hen lief. We zijn dankbaar voor hen en we bidden u om hen te sterken en te steunen in de uitvoering van uw werk. We zijn zo dankbaar voor de geboorte van uw zoon, voor zijn voorbeeld, voor zijn leven en zijn zoenoffer dat ons hoop en betekenis aan ons leven geeft. Zegen ons dat we de hulpbehoevenden indachtig mogen zijn, dat we werktuigen in uw handen mogen zijn om hen te troosten, op te bouwen en hen tot zegen te zijn. We vragen u in het bijzonder om de vele zendelingen over de hele wereld te zegenen. Zegen hen, bescherm hen, inspireer hen bij het verkondigen van de blijde boodschap van uw evangelie. We betuigen u onze grote liefde en dankbaarheid voor uw geliefde zoon, onze heiland. Mogen we de kerstgeest steeds in ons hart dragen. Dat is ons gebed in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.